Ik wil meer tijd voor mijn gezin. Dat is het nummer 1 ding die ik hoor in alle gesprekken die ik voer met andere stylisten, salons en beautyondernemers. Wat nu als je deze tijd die jij wil hebben met je gezin als heilig gaat beschouwen en als eerste gaat inplannen in je agenda? Dan zou in principe niemand meer aan je gezinstijd kunnen komen, behalve jezelf. Ik ga je meenemen in een aantal voorbeelden die ik in de praktijk ook met mijn coaches en dus met mijn cursisten behandel. En ik ga ervan uit dat jij hier heel veel mee hebt. Maar het allereerste ding, en ik zei dat direct al, niemand kan aan je tijd komen op het moment dat jij het gaat inplannen, afblokken. Dan is het niet meer onderhandelbaar, het staat niet meer open en klanten kunnen niet meer inboeken. Het enige probleem zal zijn, en dat zal ook altijd het grootste probleem zijn, dat zijn wij zelf. Wij zijn degene die altijd nog onderhandelen over de tijd, die net iets langer doorgaan, net iets eerder beginnen, de lunchpauze overslaan of vandaag dan wel en dan morgen niet. Wij zijn degene die in ons hoofd altijd aan het onderhandelen zijn en aan het eind van de week altijd gefrustreerd zijn of eind van de maand. Of als het vakantie is dat je zegt, nee, vanaf nu ga ik het echt anders doen. Hoe lang hou je dat vol? Een plan opstellen of een werkschema maken klinkt gewoon niet zo heel erg moeilijk. En als ik je nu ga uitdagen van, blok eens de tijd die jij wil hebben met je kinderen en met je gezin. Dan begint het al in je hoofd te ratelen van, ja, maar dan blijft er niet heel veel tijd meer over om mee te gaan werken. Nee, dat klopt inderdaad. Dus dat betekent dat er keuzes gemaakt zullen gaan worden. En die keuzes maken is best wel lastig om dat alleen te doen. Want als je dat overlegt met je partner of met je familie, weet je, iedereen komt vanuit een andere hoek. En ik als salon business coach, die komt én uit de praktijk, die weet dus ook hoe je dat zou kunnen aanpakken in de salon. Maar met de businesskant kijk ik ook altijd naar je omzet en naar je geldstuk. En ga ik jou vragen stellen waardoor je tot een plan komt wat gewoon heel realistisch is, die in de praktijk ook heel goed haalbaar is. Het is ook heel erg belangrijk om je stukje privé-tijd te bepalen en om jouw werkuren ook in te gaan plannen. En op het moment dat jij ziet, ik dacht dat ik zoveel werkuren had, dus heel veel, maar als ik nu kijk in mijn agenda heb ik eigenlijk wel heel weinig. En dan heb je dus echt goede tips en strategieën nodig hoe jij binnen die tijd, binnen dat kader, de omzet of eventueel die klanten of een ander doel, hoe je dat zou kunnen halen. Daar help ik jou natuurlijk als salon business coach heel graag bij. Dus ga eens gewoon kijken. Wat zijn de uren die ik wil besteden aan mijn gezin, aan mijn kinderen en voor mijzelf? En hoeveel uren hou ik dus nu eigenlijk concreet nog over per week om te gaan werken? En dan is het ook heel erg belangrijk dat je gaat kijken, wat is nu eigenlijk de beschikbare uren, de declarabele uren die ik dan kan werken? Dus je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen, ik werk van maandag tot en met donderdag en ik werk van 8 tot 5. Oké, top. Maar dan is het niet de bedoeling dat jij van 8 tot 5 volstaat met klanten en dan buiten die werkuren nog moet werken aan je bedrijf, je social media, je post, een stukje opleiding. Nou, noem het maar op. Dat is niet de bedoeling, want dat zijn eigenlijk ook werkuren die jij weer stiekem in je gezinstijd gaat stoppen. Oké, dat is duidelijk. Ik denk dat je dat stukje snapt. Dus hoe kun je nou eigenlijk die uren die je dus eigenlijk van je gezin afsnopt, hoe kun je die nou eigenlijk inzetten in je werkuren? Je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, van maandag tot en met donderdag werk ik van 8 tot 5. Misschien start ik dan om 9 uur met de eerste klant en eindig ik om 4 uur. Zodat ik het eerste uur heb om X, Y, Z te doen en het laatste uur heb om weer A, B, C te doen. Nu weten we bijvoorbeeld in dit voorbeeld, je werkt van maandag tot en met donderdag van 8 tot 5. En van 9 tot 4 heb je dus daadwerkelijk klanten. Maar wat zou dan eigenlijk jouw uurtarief moeten zijn? Dus stel je voor dat je bij de baas gaat werken, dan weet je ook, dit is wat ik verdien per uur, omdat ik voor hem aan het werk ben. Nu ben je aan het werk voor je business, dus je krijgt niet wat je overhoudt. Nee, wat wil je gaan verdienen? Dus je vliegt het aan vanuit een andere kant. Wat wordt je uurtarief? Kan zijn dat je misschien nu denkt, dat wordt wel een hele beste uurtarief. Is dat wel haalbaar? Kan ik dat wel? Ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Misschien is dat heel goed haalbaar, maar denk jij van, dat kan ik echt niet vragen, dat kan ik niet maken. Misschien kom je ook wel met iets aanzetten waarvan ik dan denk, €1000 per uur? Nee, Nee, dat wordt wel een uitdaging. Dat is echt maatwerk. Daar zouden we één op één echt moeten gaan kijken van... hé, hoe zou je dat voor elkaar moeten krijgen? En ik geloof er niet in dat het niet kan. Maar we zullen er echt wel een plan op moeten schrijven hoe het dan wel kan. Maar laten we het even realistisch houden. Ik bedoel, 1000 euro per uur. Ik geloof niet dat iemand dat gaat vragen. Maar wat is jouw uurtarief? Heb je daar ooit wel eens naar gekeken? Wat wil je eigenlijk concreet verdienen? En als je nu denkt, ja, krekel, ik heb eigenlijk geen idee. Dan mag je daar na deze podcastaflevering eens even op gaan zitten en even de rekenmachine erbij pakken. En denk je nog van, ik weet eigenlijk nog niet helemaal hoe ik dat moet doen. In de training gaan we daar uitgebreid mee aan de slag. Ik heb daarin een hele mooie methode ontwikkeld, waarin jij gewoon... op z'n plat gezegd via de rekenmachine gewoon makkelijk kan zien van... hé, dit moet mijn uurtarief zijn. Maar je moet het ook kunnen dragen. Je moet het ook kunnen uitspreken. Weet je, jij zou wel kunnen zeggen... ja, mijn rekenmachine zegt dat ik 1000 euro per uur moet gaan vragen. Maar als jij je strot niet uit kan krijgen om dat te gaan vragen bij een klant... blokkeer je, verdien je ook helemaal geen ene zak. Snap je wat ik bedoel? Dus ga gewoon echt kijken, hé, wat heb je nou eigenlijk nodig... en wat krijg jij comfortabel nu op dit moment uit je mond? En daarin mag jij je dan zelf echt wel tot doel stellen. Hé, maar dan wil ik dan en dan wil ik dat gaan vragen. En hou er dan alsjeblieft wel even rekening mee dat je niet zegt... ah, maar ik ga misschien elke 6 maanden een paar euro omhoog. Want dan boer je namelijk nog steeds achteruit. En ik weet dat dat nu heel lastig klinkt, dat je denkt, hè, hoezo? Ik ga een paar euro omhoog en hoezo boer ik dan achteruit? We hebben namelijk te maken met inflatie. Op het moment, hè, je kunt nu voor 1 euro dit kopen, maar over 6 maanden kun je voor diezelfde euro minder kopen. Nou, dat is bij jou ook net zo. In mijn masterclass ga ik daar uitgebreid op in, neem ik je er ook helemaal mee in een voorbeeld. Dus denk je nu, ik wil er meer over weten, meld je dan even aan op www.topsalonacademy.nl. Kopje gratis en dan gratis masterclass. Meld je aan en dan zie ik jou gewoon binnenkort bij die masterclass. Maar je moet dan eigenlijk om dezelfde winst te behalen, moet je steeds meer klanten namelijk gaan doen. Ik noemde het natuurlijk net al eventjes over, je moet er niet van uitgaan wat jij overhoudt. Wat ik bij heel veel zie, die hebben dan bijvoorbeeld, hey, dit is mijn behandelingstarief, dit zijn de kosten die er van afgaan, ah, dit blijft over. Nou, dan nog een beetje BTW bijvoorbeeld en nog een beetje ja, andere kosten, huur en zo. En nou, dit blijft er dan eigenlijk over. Jij bent toch geen overblijfsel? En ik zeg dan misschien even heel nukkig, want ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan. Dus ik begon al met het feit dat ik het al niet eens uitrekende in mijn eerste paar jaren. Ik keek gewoon naar de concurrent en dacht, nou ja, dat vragen zij. Ik schaal me ongeveer hierin, dus laat ik maar dit gaan vragen. Vervolgens ging ik dat op een gegeven moment een keer berekenen. Deed ik dat op de methode zoals ik dat nu deed. Maar ergens hangt er dan zo'n energie op van, je krijgt wat er overblijft en niet wat je verdient. Hoor je het verschil al? Als je gewoon berekent van, hey, dit is wat ik verdien, dit is wat ik mijzelf waard vind, dan ben je ook blij met het geld. En als je kijkt naar wat er overblijft, dus net zoals met eten, oh, nou ja, je krijgt niet een bord vol, maar je krijgt gewoon wat er overblijft. Je stelt jezelf daarmee automatisch naar achteren en houdt jezelf daarmee dus ook automatisch klein. En zul je ook niet dat complete gevoel van trotsheid ervaren, van, yes, ik heb een succesvolle salon. Dus je mag het echt gaan uitrekenen wat je gaat verdienen. En toen ik dat ben gaan doen, dus dat ik op die andere manier ben gaan rekenen. Dus eerst ben gaan kijken van, hey, wat is nou eigenlijk mijn uurtarief? En vanuit daar ben gaan optellen. En daar kwam dus uiteindelijk een behandelingstarief uit. Dan voelt het ook alsof je het verdient. Dat mensen je waarderen om wie je bent, om wat je doet, wat je voor ze oplost. Dat mensen ook graag bij je mogen komen. Er hangt niet zo'n... ja, ik wil bijna zeggen negatieve lading. Dat is het misschien ook niet. Nou, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Ik maak er ook niet meer woorden aan vuil, wou ik al zeggen. Vergelijk het maar eens met daten. Ik heb het toen gehad op het moment dat ik toen weer dat ik ging scheiden. Dus ik ging voor het eerst in mijn leven echt daten. Ik was 29 of 30. En toen ging ik dus voor het eerst daten. In je puberteit is het gewoon heel makkelijk. Hè? Je gaat naar de discotheek, je danst wat, je ziet een leuke jongen en je date klaar, je krijgt een relatie, prima. Maar op het moment dat je weer voor het eerst gaat daten, wat ik bij mezelf heel erg meemaakte is was, oh wacht even, ik ben 30. Maar er zijn heel veel die hebben nog geen kinderen, die zijn veel aantrekkelijker natuurlijk, want daar kunnen zij echt een nieuw gezin mee starten. Dus ik zette mezelf al ietsjes naar beneden. ja, ik heb kinderen dan. En ja, ik heb ook best wel wat gezeur, zeg maar, om me heen. En ja, ik werk ook heel hard. 6 dagen in de week. Dus ja, dat zal misschien een man ook niet zo super aantrekkelijk vinden. Nou, ik rookte op dat moment nog. Dus ja, niet iedereen die houdt van roken. Dus ja. En merk je al een beetje wat er gebeurt? Ik stelde mezelf steeds verder naar onderen, naar onderen, naar onderen, naar onderen. Wat gebeurde er? Ik trok dus uiteindelijk mannen aan. Die eigenlijk op z'n plat gezegd. En ik denk dat ik dat op YouTube weer niet mag zeggen. En ook misschien niet in de podcast. Maar op z'n plat gezegd alleen maar. Wat tussen actie tussen de lakens wilde. Dat is mij dus gebeurd. Ik was serieus aan het daten. En ik merkte en proefde op een gegeven moment dat het die kant op ging. En dat ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Maar ik voelde mij dus een overblijfsel van de maatschappij. En dat deed heel veel met mijn eigen waarde, met mijn zelfwaarde. Daar heb ik echt aan moeten werken en beslissingen op moeten maken. Ook in mijn hele daten bijvoorbeeld. Voordat ik pas de serieuze kandidaten ging aantrekken. Dus in jouw geval de loyale klanten. En doordat ik op een gegeven moment voor mezelf zo'n regeltje had bedacht van, hey, als een man mij op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag mij een berichtje stuurt, waarschijnlijk ben ik dan alleen maar zo'n kandidaat, een van de vele kandidaten op zijn lijstje voor actie tussen de lakens. Dus iedereen die ik op die dagen spreek, daar ga ik niet mee op date. Die til ik wel over het weekend heen. En als ze dan nog serieus geïnteresseerd zijn, dan zouden we misschien eens kunnen gaan afspreken voor een date. Nou, mijn regel was op een gegeven moment ook dat ik zei, joh, ik wil eerst met iemand bellen om iemand zijn energie te voelen voordat ik met iemand op date ga. Ik heb namelijk een keertje beleefd dat ik namelijk ergens op date ging en die jongen die stelt zich dan ook voor. En toen dacht ik, Jesus, wat een stem, jongens. En ik weet, het is heel erg dat ik daar een oordeel over heb. Maar ik denk, ik kan hier gewoon echt niet naar luisteren. Dit is gewoon vreselijk. En ik had echt oprecht moeite om niet in de lach te gaan schieten. Ik heb het heel netjes afgehandeld hoor, daar niet van. Die lieve jongen kan er ook niks aan doen dat hij zo praat. Maar ik dacht, ja, hier wil ik op zondagochtend niet naast wakker worden. Weet je, ik hoorde het al helemaal zelf zeggen. Goedemorgen schatje, heb je lekker geslapen? Maar dan ook op die toon, ik dacht, nee. Nee, daar zag ik gewoon verder geen toekomst en verder geen heil in. Maar goed, ik wijk helemaal af. Dat even zeg maar over het stukje zelfwaarde. Het stukje zelfwaarde is heel belangrijk, dus bepaal eerst je uurtarief. Jij gaat ook niet solliciteren bij een baas en dan zeg je van, ja, kijk maar wat je me waard vindt. En dan zie ik wel wat er overblijft en wat je mij dan volgende maand op mijn rekening gaat storten. Misschien ben jij die eerste maand nog heel gemotiveerd. Dan komt je loon en je hoopt ergens op. En dan wordt je salaris gestort en dan denk je, oh, ben ik dat maar waard? Ik was uitgegaan van 1.000 euro en ik krijg maar 400. Oh, doe ik dan niet goed mijn best? Ben ik niet goed genoeg? Moet ik wat veranderen? Zal ik wel overleggen met hem? Of ik wat meer kan krijgen per uur? Misschien doe ik dat dan. Doe ik misschien niet. Hoor je al wat er gebeurt? Je begint heel erg te twijfelen aan jezelf. Een brein, een ego gaat ook heel erg goed op dat hij weet wat er komen gaat. Die gaat niet goed op twijfels. Want met twijfels gaat je ego direct aan de haal met, oh, je bent niet goed genoeg en je kan dit nog niet en onzeker. Je moet meer trainingen gaan volgen. En dan vinden mensen jou hopelijk ooit wel een keertje genoeg. Nee, het begint echt bij het stukje eigenwaarde bepalen. Als ik kijk naar mijn eigen verhaal, werkte ik in het begin 6 dagen in de week. Ik was maar met 1 ding bezig en dat was die agenda vol krijgen. Punt. Dat was het enige doel. Vol krijgen van die agenda. Op een gegeven moment merkte ik dus, hey, er blijft helemaal niet genoeg over. Laat ik het toch eens gaan berekenen. Nou, toen ben ik het gaan berekenen. Toen zag ik al heel snel, dat is niet wat ik waard ben. Dat is niet wat ik over wil houden eraan. Dus ik heb een hoger uurtarief te gaan vragen. Nou, ik ben een hoger uurtarief gaan vragen. Kwamen er ook een andere type klanten. Ik merkte ook dat die andere type klanten, die ook wat meer betaalden, ook serieuzer waren. Dat die ook niet zo liepen te zeuren en te miepen om acties, kortingen. Oh, Sabine, oh, dit is dan weer net ingehoord. Ja, oh, kun je nog net eventjes? Weet je, en dan had ik eigenlijk 1 uur voor ze gereserveerd. Was meer dan genoeg, want ik had 10 minuten marge. Maar uiteindelijk was ik met die mensen dan bijvoorbeeld 1 uur en 1 kwartier of 1 uur en 20 minuten bezig. Waardoor ik tegen de volgende klant moest zeggen, ja, sorry, ik loop ietsjes uit. Weet je, ook dat begint een beetje te wrijven, te wringen. Dus ik had daar in mijn planning en in het type klanten die ik ging aantrekken ook nog weer keuzes in te maken. Mijn bedrijf is altijd in ontwikkeling en dat is ook prima. Totdat op een gegeven moment mijn moeder dus overleed en dat ik dacht, ja, ik wil gewoon stoppen met mijn horecabaan. Want ik kan die lachende mensen niet meer aan. En dat kwam natuurlijk omdat ik in rouw zat. Hè? Als iemand aan het rouwen is, dan heb je geen zin om in de horeca te zeggen, oh, hoi, heb je zin in een lekker drankje? Of wil je misschien nog een wijntje? Weet je, dan denk je gewoon, hou je bek en rot op en ga naar huis. Weet je, dus ik wist al van, ik moet me nu even niet begeven in de horeca. Want ik kan dat nu op dit moment niet aan. Daardoor kwam ook de knetterharde confrontatie van mijn banksaldo. Dat ik dacht, ja, shit, ik moet nu ook echt wat gaan doen aan dat ik geld uit mijn eigen salon ga krijgen. Maar hoe ga ik dat doen? Want ik werk al 6 dagen in de week. Ik ga niet nog harder werken. Ik ga niet nog een stap harder lopen. Dat doe ik gewoon absoluut niet. Want ik wil meer tijd bij mijn kinderen zijn. En dat was ook door het overlijden van mijn moeder. Ik ben heel erg opgevoed met hard werken loont. En dat gaat me ook van nature, gaat me dat supergoed af. Dus gewoon hard werken, veel uren draaien. En later, dan gaan we wel genieten. Alleen wat ik vergeten was, en dat klinkt misschien heel dom, is dat later niet altijd komt. Dat zag ik dus wel uiteindelijk bij mijn moeder. Mijn moeder was, ze is van 1959, ze is in juli overleden. Dus zij is, ze is in 2018 overleden. Nou, volgens mij was ze 58. Of ze moest nog 58 worden. Maakt ook niet zo heel veel uit. Wat ik dus zag, is dat mijn moeder knetterhard werkte. Super gestrest was, gespannen was, heel veel paracetamol slikte, altijd hoofdpijn, pijntje hier, pijntje daar, moe. Wilde allemaal niet. In het weekend dan ook nog werken, want ze werkte in de zorg. Dus kan ik zeggen dat mijn moeder optimaal genoten heeft. Dat ze echt lekker ontspannen heeft. Ik denk echt oprecht wat dat ze genoten heeft van haar momentjes. Maar dat dat veel langer had mogen zijn. En mijn moeder had ook heel graag oud willen worden. En relaxen en genieten van haar pensioen. Maar dat is niet gekomen. Kijk, nou is het niet per definitie zo dat iedereen heel vroeg komt te overlijden. Maar later komt niet altijd. We leven nu. En je mag nu gaan genieten. Ik heb dat met mijn kinderen ook beleefd. Mijn kinderen die zijn inmiddels de deur uit. Die zijn ouder. Maar als ik daarop terugkijk, dan denk je, shit, ik heb knetterhard zitten werken, maar ik heb ongelooflijk veel gemist. In de zin van rustig bij de tafel eten. Rustig en relaxed koken bijvoorbeeld. Misschien klinkt dat heel simpel, heel normaal. Maar het zijn juist die dagelijkse dingen. Dat is mij blijven hangen. Weet je, ik ging met hun naar dansen. Ik ging met hun naar paardrijden. Daar zat het hem niet in. Het zat hem juist in die dagelijkse dingen waar ik spijt van heb. Dus dat ik hun bijvoorbeeld ook mee kon helpen met huiswerk. En dat ik niet hoefde te zeggen, ja, sorry, mama moet nog even werken. Nee, sorry, het loopt even uit. Oh, sorry, we gaan niet om 5 uur eten, maar we eten om 6 uur. Ja, sorry, zet de magnetron maar even aan. Oh, dan hadden ze hun eten bijvoorbeeld nog niet op. En dan kwam die klant bijvoorbeeld al net iets te vroeg. Dus ik had het te strak gepland. Dus ik zei, ja, sorry, ik moet nu al aan het werk. Willen jullie wel even stil doen? Er lag altijd zo'n beperking, zeg maar, op. En niet volledig kunnen genieten en ontspannen. Dat is wel het stuk waar ik echt spijt van heb. Dat is ook wat mijn moeder heeft laten zien met haar overlijden. Van shit, gezondheid kun je niet kopen en tijd kun je gewoon niet kopen. Want je mist gewoon heel veel herinneringen. En je kunt het niet altijd meer inhalen. En dat is echt voor mij waar echt een heel groot stuk verdriet op ligt. Omdat ik dat niet meer goed kan maken. Niet meer kan fixen. En dat is ook de reden waarom ik ook ben begonnen met het stukje coaching. En natuurlijk is het zo dat ik mijn eigen zaak helemaal goed heb gekregen. En dat is fantastisch. Ook in de coronaperiode. En steeds meer mensen gingen vragen van, goh Sabine, heb jij geen last van de financiën of steun van de overheid? Ga je ook niet in de zorg werken? Hoe kun jij er zo relaxed bij zitten? En dan hadden we het erover en dan deelde ik wat tips. En ik merkte dat die tips heel waardevol voor hun waren. En zo ben ik ook langzaamaan in dat hele coaching, zeg maar, gerold. Moest ik ook wel leren natuurlijk, ja, hoe maak je online video's en hoe spreek je in de camera? Want misschien zijn er nog ergens opnames van, maar ooit heeft de groothandel mij een keertje geïnterviewd. En ik zat alleen maar te kijken, camera. En ik werd helemaal rood. Ik begon overal te zweten. En dat was gewoon verschrikkelijk. En ik kwam niet uit mijn woorden. En ik zag die microfoon, weet je, van hem naar mij gaan. En ik dacht, ik wacht. Kut, wat was de vraag eigenlijk? Ik blokkeerde echt helemaal. Dus weet je, dit soort dingen, wat ik nu dus oogschijnlijk heel makkelijk doe, daar heb ik ook heel veel op moeten trainen. Ik ben heel erg afgeweken van de vraag. Ik moet eerlijk zijn dat ik denk, ik weet eigenlijk helemaal niet meer precies waar het naartoe ging. Wat ik je mee wil geven, alles is te trainen, alles is gewoon te leren. Maar het belangrijkste is dat je, in het Engels werkt het heel makkelijk, verlies het doel waarvoor je het doet, waarvoor je die salon hebt. Verlies dat alsjeblieft niet uit het oog. Jouw bedrijf is een middel om te krijgen wat je heel graag wil, wat je droom is. Weet je, dan moet je een andere podcast even terugluisteren. 2 podcasten geleden, geloof ik. Luister die dan even terug. Jouw bedrijf is een middel. Geld is een middel. Geld is nooit een doel. Het is nooit, oh. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat je wakker wordt en dat je zegt, wow, ik wou dat ik 3000 euro per maand verdiende. Nee, daar gaat het niet om. Tenminste, ik heb die connectie niet met geld. Ik heb wel de connectie met wat dat geld voor mij kan doen. Dat mij bijvoorbeeld financieel onafhankelijk maakt. Dat mij een gevoel van eigenwaarde geeft. Ik identificeer mij ook met mijn banksaldo. Als mijn banksaldo heel laag staat, voel ik gewoon stress. Voel ik gewoon kramp. En heb ik ook het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. Of dat ik niet goed genoeg bezig ben. Ben ik ook altijd heel eerlijk dat ik denk, hé, waar heb ik het ook laten liggen? Waar ben ik misschien ook te lui geweest? En dan ga ik daar ook mee aan de slag. Als het banksaldo hoger is of hoog genoeg is, dan voel je ook relaxed. Dan voel je ook de ruimte om tegen je kinderen te zeggen, hé joh, weet je, we gaan lekker naar het strand. En als dan die klant belt, ja Sabine, maar ik kan donderdag helemaal niet. Kun je alsjeblieft zaterdag? Hoeveel makkelijker zou jij dan nee kunnen zeggen tegen zo'n klant? Want dan gaat je gezin voor. Je eigen geluk gaat dan voor. Dat is wat ik je echt mee wil geven. Waarom het dus ook zo belangrijk is dat je dus een goed functionerend, winstgevend bedrijf gaat bouwen op je eigen voorwaarden. Want hoe ik een bedrijf zou bouwen is misschien helemaal niet hoe jij het wil, wat bij je past en waar jij gelukkig van wordt. En daarom vind ik dat als saloncoach ook zo interessant. Mag ik daar graag in die persoonlijke situaties heel erg meedenken? Van hey, advies A zou heel goed bij Mirjam passen. Advies B past bijvoorbeeld heel goed bij Sandra. Maar advies C past misschien beter bij jou. Of misschien moeten we daar een mix bijvoorbeeld van gaan maken. Dus vind alsjeblieft echt een balans tussen het stukje gezin en tussen het werk. Dus het werk moet echt jouw gezin faciliteren. Daar heb je weer het stukje geluk. En ja, het klikt gewoon eigenlijk ook samen in elkaar. Denk je nu, ik wil veel meer horen van dit verhaal en hoe dit zit en hoe dat werkt. En Sabine, hoe heb jij dat nu eigenlijk gedaan? Hoe is het jou gelukt om van 6 dagen in de week naar normale werkuren te gaan? Uiteindelijk heb ik mijn werkuren zelfs gehalveerd. Terwijl mijn omzet niet gehalveerd is, maar die is keer 7 gegaan. En dat heb ik echt gedaan door slimme strategieën te gebruiken. Door echt te kijken naar wat mijn eigen waarde is. Door te kijken, wat zijn mijn grenzen? En dat zijn echt wel de 3 basisvoorwaarden voor het succes wat ik ook heb behaald. En ik gun jou dat ook. Al zou je maar een fractie ervan bereiken, weet je, dan is mijn missie daar al in geslaagd. Meld je aan bij de masterclass. Die vind je op www.topsalonacademy.nl. Onder het kopje gratis kun je aanmelden voor de masterclass. Ik weet dat je beter verdient. En ik gun jou beter betalende en leuke loyale klanten. En vooral dat je een business gaat bouwen die jou faciliteert. Die jouw leven faciliteert. Zoals jij het voor ogen hebt. En wat uiteindelijk ook de reden is geweest dat jij bent begonnen met een eigen bedrijf. Doe ook even een duimpje als je dit gewoon leuk vond. Of doe even een like of iets in die zin. Deel deze podcast ook alsjeblieft naar collega's toe. Maar ik zou het heel fijn vinden als je eventjes laat weten, wat heb jij aan deze podcast gehad? Want dit was wel een hele persoonlijke podcast, waar ik ook zeker wel even mijn emoties hier en daar heb moeten inhouden. Ik hoop dat hij niet al te intensief was. Dat je er een hele hoop inspiratie uit kan halen.